Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Vaders, die zich een gemeente ten eeuwigen leven verkoren heeft. In de naam des Zoons, die het kruis heeft verdragen en de schande heeft veracht. En in de naam des Heiligen Geestes, die zondaren wederbaart en hen geeft verlichte ogen des verstands. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Wij zingen het Psalm 51 en daarvan het achtste vers. Psalm 51, het achtste vers. Heere, open gij mijn lippen door uw kracht. Zo zal mijn mond uw lof gestaag vermelden. Geen offer kan voor mijn zonden gelden. Behaagde u dat, straks wiert het uw geslacht. En wat er verder volgt uit het achtste vers van Psalm 51. De schriftlezing voor deze middag kunt u vinden in het boek Job. En we lezen daaruit het 9e hoofdstuk. Job 9. In aansluiting daarop zingen wij op Psalm 49, het 3e vers. Hij kan dien prijs der zielen, dat rantsoen aan God in tijd nog eeuwigheid voldoen. Hij wenst vergeefs hier het altoos licht te zien en door zijn schat het naarbederf te ontvlien. Wat er verder volgt. En daarna doen wij in gemeenschap met de kerk van alle tijden en plaatsen belijdenis van ons algemeen, ongetwijfeld en christelijk geloof met de apostolische geloofsbelijdenis. We lezen Job 9, zingen daarna Psalm 49 vers 3 en doen vervolgens belijdenis des geloofs.
Maar Job antwoordde en zeide, waarlijk, ik weet dat het zo is. Want hoe zou de mens rechtvaardig zijn bij God? Zo hij lust heeft om met mij te twisten, Niet één uit duizend zal hij hem antwoorden. Hij is wijs van hart en sterk van kracht. Wie heeft zich tegen hem verhard en vrede gehad? Die de bergen verzet dat zij niet gewaar worden, die ze omkeert in zijn toorn. Die de aarde beweegt uit haar plaats, dat haar pilaren schudden. Die de zon gebiedt en ze gaat op en verzegelt de sterren. Die alleen de hemelen uitbreidt en treedt op de hoogten der zee. Die de wagen maakt, de Orion en het zevengesternte en de binnenkameren van het zuiden. Die grote dingen doet die men niet doorzoeken kan en wonderen die men niet tellen kan. Zie, hij zal voor mij heen gaan en ik zal hem niet zien. En hij zal voorbij gaan en ik zal hem niet merken. Zie, hij zal roven. Wie zal het hem doen wedergeven? Wie zal tot hem zeggen, wat doet gij? God zal zijn toorn niet afkeren. Onder hem wordt gebogen door vaardige helpers. Hoeveel te min zal ik hem antwoorden en mijn woorden uitkiezen tegen hem? Dewelke ik, zo ik rechtvaardig waren, niet zou antwoorden. Mijn rechter zal ik om genade bidden. Indien ik roep en hij mij antwoordt, ik zal het niet geloven dat hij mijn stem ter oren genomen heeft. Want hij vermorzelt mij door een onweder en vermenigvuldigt mijn wonden zonder oorzaak. Hij laat mij niet toe mijn adem te verhalen, maar hij verzadigt mij met bitterheden. Zo het aan de kracht komt, zie, hij is sterk. En zo het aan het recht komt, wie zal mij dagvaarden? Zo ik mij rechtvaardig, mijn mond zal mij verdoemen. Ben ik oprecht, hij zal mij toch verkeerd verklaren. Ben ik oprecht, zo acht ik toch mijn ziel niet. Ik versmaad mijn leven. Dat is één ding. Daarom zeg ik, de oprechte en de goddeloze verdoet hij. Als de geesel haastelijk doodt, bespot hij de verzoeking der onschuldigen. De aarde wordt gegeven in de hand der goddeloze. Hij overdekt het aangezicht haar rechters. Zo niet, wie is hij dan? En mijn dagen zijn lichter geweest dan de loper. Ze zijn weggevloden. Ze hebben het goede niet gezien. Ze zijn voorbijgevaren met jachtschepen, gelijk een arend naar het aas toevliegt. Indien mijn zeggen is, ik zal mijn klacht vergeten en ik zal mijn gebaar laten varen en mij verkwikken, zo schroom ik voor al mijn smarten. Ik weet dat hij mij niet onschuldig zal houden. Ik zal toch goddeloos zijn. Waarom dan zal ik ijdelijk arbeiden? Indien ik mij wassen met sneeuwwater en mijn handen zuiveren met zeep, dan zult gij mij in de gracht induiken en mijn klederen zullen van mij gruwelen. Want hij is niet de man als ik, dien ik antwoorden zou, zo wij tezamen in het gericht kwamen. Er is geen scheidsman tussen ons, die zijn hand op ons beiden leggen mocht. Dat hij van op mij zijn roede wegdoet en dat zijn verschrikking mij niet verbaasd maken, zo zal ik spreken en hem niet vrezen, want zodanig ben ik niet bij mij.
Thank you.
Spreken met mij in zijn hart. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen, wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest en ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen.
Gemeente, wij gaan verder lezen in onze belijdenis, de Heidelbergse catechismus. We zijn toegekomen aan het tweede deel van de catechismus, waar het gaat over des mensen verlossing. We willen met elkaar zondag 5 gaan lezen. Zondag 5, de versen, ik bedoel de vragen 12, 13, 14 en 15. Er wordt gevraagd in vraag 12, aangezien wij dan na het rechtvaardig oordeel Gods tijdelijke en eeuwige straf verdiend hebben, is er enig middel waardoor wij deze straf zouden kunnen ontgaan en wederom tot genade komen? God wil dat aan zijn gerechtigheid genoeg geschiede, daarom moeten wij aan haar of door onszelf of door een ander volkomenlijk betalen. Maar kunnen wij door onszelf betalen? In geenerlei wijze. Maar wij maken ook de schuld nog dagelijks meerder. Kan ook ergens een bloot schepsel gevonden worden dat voor ons betalen? Nee, want ten eerste wil God aan geen ander schepsel de schuld straffen die de mens gemaakt heeft. Ten andere, zo kan ook geen bloot schepsel de last van de eeuwige toren Gods tegen de zonde dragen en andere schepselen daarvan verlossen. Wat moeten wij dan voor een middelaar en verlosser zoeken? Zulk een, die een waarachtig en rechtvaardig mens is, en nochtans ook sterker dan alle schepselen, dat is, die ook tegelijk waarachtig God is. Laten we samen eerst de Heere gaan bidden om zijn zegen over ons samen zijn. Eeuwige en drie-enige God in de hemel, Vader, Zoon en Heilige Geest, wij roepen u bij uw grote en driemaal heilige naam aan, omdat u als de drie-enige God in uw zaligmakende werk nodig bent om ons die zaligheid ook te kunnen schenken. Zou het alleen uw Zoon zijn die de zaligheid verworven heeft en die dat klaargelegd heeft, geen mens zou er ooit deel aan krijgen. Wat hebben we dan ook allereerst het werk van u, God de Vader, nodig, die ook van eeuwigheid af al in uw voor ons verborgen raad, die zaligheid gaat uitdelen aan het volk dat gij gegeven hebt aan uw Zoon. En dat u daartoe ook uw Heilige Geest geeft, om dat onwederstandelijk en krachtdadig ook te gaan toepassen. En zo hebben we u als de drie enige nodig, Heren, de Vader die zondaren verkoren heeft tot het eeuwige leven. De Zoon die zondaren zalig maakt. En de Heilige Geest die zondaren wederbaart en hen dat zaligmakende werk van Christus toepast. Want het is niet desgene die wil, nog desgene die loopt met des ontfermende Gods. En dat gaan we verstaan, Heren, als wij geconfronteerd worden met wie wij zijn. En daar bidden we u om, Heren, of dat u ons dat wilt leren. Wat we vanochtend hebben gehoord, hoe de discipel Petrus, Simon, dat moest belijden toen hij geconfronteerd werd met uw almacht, met uw majesteit, met uw heiligheid. Heren, ga uit van mij, want ik ben een zondig mens. En op een andere wijze komen wij het ook deze middag weer tegen, vanuit ons leerboek. Nu een zondaar op zoek gaat naar betaalmiddelen. Nu een zondaar gaat zoeken om die welverdiende straf te ontgaan en wederom tot genade te kunnen komen. Heren, wij bidden u, wilt u de grondbeginselen van onze religie ons leren. En laat het niet alleen in ons verstand blijven. Die klanken waarmee we opgevoed zijn en die ons vertrouwd in de oren klinken. Maar dat het alleen nog in ons hoofd, in ons verstand zit en dat het ons hart er zich verre van houdt. We bidden u, Heren, om uw krachtdadige werking als de drie enige God in ons hart en leven, in onze gemeente, in onze gezinnen. Zodat deze dingen die we vanmiddag gaan overdenken niet vreemd zijn en niet vreemd blijven. Want als we niets van deze dingen kennen, als deze vragen ons vreemd zijn, is er nog een middel waardoor ik die welverdiende straf kan ontgaan? Als we uw woord niet ernstig nemen, die toch spreekt over straf en over oordeel. Als we uw heiligheid niet ernstig nemen, maar chanderen met uw geboden. Heere, dring door tot in het diepst van ons bestaan. En geef dat we eens aan het einde gebracht mogen worden met onszelf. Dat er een afgesneden zaak komt in ons leven. Dat we als de Israëlieten op weg naar het beloofde land achter ons de Egyptenaren hebben. Aan de zijkant het bergen. Voor ons de Rode Zee. Onder ons een aarde die om ons entwil vervloekt is. En boven ons een God die toornig is. Opdat we dan gaan uitzien naar dat enige door u goedgekeurde middel, waardoor die Rode Zee van onze zonden kan wijken. Heere, geef toch dat uw genade deze middag ons deel mag zijn in de prediking, zodat helder voor de aandacht staat wat we overdacht hebben. En dat het mag gesproken worden in betoning van geest en kracht. En wilt u de woorden van het eeuwige leven dan gebruiken door uw geest om de kerk mee rond te gaan. En laat dat woord ook zijn kracht mogen doen in harten nadat u weet dat we nodig hebben. Het zijn dat we ontdekt moeten worden aan die hemelhoge schuld, zoals de catechismus ook net zei. We maken de schuld dagelijks meerder. Vandaag nog weer meer schuld dan gisteren. En in 2022 meer schuld dan in 2021. En hoe hoog is die berg inmiddels? En nooit gaat er één zonde af. Heere, geef toch dat wij hier bij de vuilnisbelt van ons leven komen te staan in onze geest. En dat we geen raad meer weten. Dat we geen uitweg meer zien. Maar dat we gaan zoeken naar dat enige middel, naar die enige naam die gij onder de hemel hebt gegeven tot zaligheid. Zegent u zo de prediking aan ons aller hart. En geef ook dat bekommerde zielen, die iets hebben geleerd ook van deze vragen, die de rust hebben opgezegd gekregen. Die hebben gezien dat de wereld voorbij gaat en al haar begeerlijkheden. Maar die geen weg voor zich zien. Die geen bevatting hebben van die grote heilszaken die ons worden verkondigd. Die te beschroomd zijn ook om daar de hand op te leggen. Heere, wilt u ze naderbij brengen. Geef dat de zon des heils aan de kimmen mag staan. Op mag gaan in hun leven. Die de duisternis verdrijft. Die de zonde oplost. Geef dat uw kinderen daar helderder zicht in mogen ontvangen. Want het is alleen toch door dat alles reinigende bloed van Christus, die ook tot heiliging geschonken is, dat een zondaar zalig wordt. Heere, wilt u geven dat hij mag wassen en wij minder mogen worden. En dat het Christus alleen is die in ons hart en in ons leven plaats mag hebben. Wilt u dan alles afsnijden en weghalen uit ons leven wat de vereniging met Christus in de weg kan staan. Heere, zegen ons zo dit uur. Bewaart u voor de boze die ook altijd bij ons is. Die altijd op de loer ligt. Een trouwe kerkganger die de loop van uw woord in de weg wil staan. Die harten van jongeren en van ouderen in beslag wil nemen. Ons zoekt af te leiden. En alle dingen meer doet die hij kan doen om te verhinderen dat een zondaar ontdekt wordt aan zichzelf. Heren, wil hem binden. En wil hem buiten de deur zetten en geven dat wij niemand zullen zien dan Jezus alleen. Al is hij dan nog zo verborgen en al spreekt hij dan nog als profeet. Maar dat onze harten brandende mogen worden. Als hij met ons ook op deze weg gaat. Schenk zo uw genade, Heren, onder de prediking. Bij ons, hier in de kerk en thuis. Maar overal waar het woord wordt gepredikt. Schenk uw dienstknechten alles wat nodig is. Om ongehinderd dat woord zijn vrije loop te mogen laten hebben. En dat de raad Gods mag worden verkondigd van zonde en genade en wet en evangelie. Wil evangelisten en zendelingen ook zegenen en ook nabij zijn in het werk wat zij te doen hebben. Allen die op enige wijze een taak hebben in uw koninkrijk. Ook in de kerkdiensten, de koster, de organist, de ambtsdragers. Heere, laat alles mogen uitlopen tot de eer en de verheerlijking van uw naam. Heere, wij bidden u ook voor onze overheden. Nu er ook een nieuw kabinet gepresenteerd zal worden als u het geeft morgen. Wat kunnen de zorgen met name bij de beleiders van uw naam groot zijn. Als we zien naar de antichristelijke geluiden die daar klinken. Naar allerlei ontwikkelingen in onze maatschappij. Heere, wilt u geven dat we mogen bemerken dat u toch nog, ook aan hen die vanuit de norm van dat woord politiek mogen bedrijven, de ruimte geeft, vrijmoedigheid schenkt, de gelegenheid geeft om dat woord ook te laten spreken. En wilt u dan, Heere, ook daar werken, op die plaatsen waar de beslissingen vallen. Gedenk aan ons vorstenhuis, de koning en de koningin, met allen die hen lief zijn. Wil ook hen door uw genade zicht geven op dat schild dat u toch bent en wilt zijn. En dat betrouwen dat hun verre voorvader ook zo heeft beleefd. We bidden u, Heere, voor de wereld die in nood is. De schepping die zoveel barensweeën heeft. Wij leven, Heere, in zo'n barensweeën te midden van de pandemie. Die maar blijft voortduren. Heere, laat de sprake van de schepping door ons verstaan mogen worden. Dat alles roept om de geboorte, om de wedergeboorte van de schepping, om de komst van uw Zoon. Houd ons gemoed voor u bereid. En opdat het stil die komst verbijt, in het stil vertrouwen mag leven dat u onze schuld wilt vergeven. Wilt u ons zo nabij zijn, ons helpen in spreken en luisteren. Bewaar voor de zonde, Heere. Vergeef ook genadig onze zonde. En wilt u, Heere, aan al het werk gedenken in uw koninkrijk. Mogen we u ook nog bidden voor Leanne Boer en dat werk wat zij mag doen, ook in het verre buitenland onder de moslims. Wil u ook haar gedenken, Heere, haar krachten geven. Ook te midden van zo'n vreemde cultuur en een vreemde taal en dat moeilijke werk dat ze mag doen, wil ook haar nabij zijn, Heer, en geef dat ook zij mag bemerken dat u ook daar nog God bent en dat u ook daar regeert en dat u ook daar bekeert onder jongeren en onder ouderen. En aan haar en aan al diegenen die in zendingswerk, in het hulpverlenende werk arbeiden, uw genade schenken. En ons zo horen om Jezus wil. Amen. Wij gaan zingen uit Psalm 116, het tweede vers. Ik lag gekneld in de banden van de dood, daar de angst der hel mij alle troost deed missen. Ik was benauwd, omringd door droefenissen, maar riep de Heere dus aan in al mijn nood. Het tweede van 116. Aan het einde van de prediking na het amen, dan zingen wij de lofzang van Zacharias, het vierde vers. Dus wordt des Heren volk geleid, door het licht dat nu ontstoken is, tot kennis van de zaligheid in hun schuldvergiffenis. Het vierde vers van de lofzang van Zacharias zingen we straks na de prediking. Geliefde gemeente, we hebben net zondag 5 gelezen en daarin wordt steeds weer het woordje betalen gebruikt. In antwoord 12 dat wij aan de gerechtigheid van God of door onszelf of door een ander moeten betalen. Vraag 13, kunnen wij betalen? Vraag 14, kan een ander voor ons betalen? Elke keer weer dat woordje betalen. Maar jongens en meisjes, dat gebruiken jullie ook wel eens, dat woordje betalen. Je moet betalen als je bijvoorbeeld naar de dierentuin wilt. Moet je geld betalen om daar binnen te kunnen komen. Of als je eens iets kapot gemaakt hebt, dan moet dat betaald worden. Of als je iets wil kopen in de winkel, dan moet je een geldig betaalmiddel hebben. En als je nou naar de dierentuin gaat en je wilt betalen, dan kun je niet met monopoliegeld bijvoorbeeld aankomen. Dat je dat wil geven en dat je zegt, hiermee wil ik betalen. Dan zal zo iemand zeggen, ja, er is maar één geldig betaalmiddel en dat is de euro. Je moet euro's hebben. En dat geldt voor alles wat wij of kapot gemaakt hebben of wat we willen kopen. Je moet een geldig betaalmiddel hebben. Anders dan krijg je het niet mee of dan mag je niet naar binnen. En zo is het nou ook bij de Heere. We hebben wat kapot gemaakt van God. Het beeld van God. En dan moeten wij gaan betalen. En als je de hemel wil binnenkomen, moet je ook betalen. En dan kun je natuurlijk tegen de Heere zeggen, nou Heere, ik heb nou heel mijn leven ben ik naar de kerk geweest. En ik heb uit de Bijbel gelezen. En ik heb geprobeerd om te leven naar het woord en ik heb gebeden. En allemaal dingen opnoemen. En dan zal de Heere zeggen dat je naar de kerk geweest bent, dat is goed. En dat je gebeden hebt, dat is ook goed. En dat je geprobeerd hebt te leven zoals ik heb gevraagd, dat is ook goed. Maar daarmee kun je de hemel niet binnenkomen. En daarmee kun je niet herstellen wat kapot gemaakt is. Er is maar één geldig betaalmiddel. En dat is niet iets wat wij mee kunnen brengen. Dat kan alleen dat betaalmiddel zijn wat door God is uitgezocht. En wat door de Heer is goedgekeurd. En vandaar dat we hier ook in deze zondag die hele lange vraag zien staan. Eigenlijk zijn alle vragen in de catechismus veel korter en zijn de antwoorden langer. Maar hier wordt er een hele lange vraag gesteld. En dat is niet een vraag om nou maar te theologiseren of te theoretiseren. Niet een vraag uit nieuwsgierigheid, maar je hoort hier iemand aan het woord die in de nood is. Je hoort hier een stuk verlegenheid. Is er nog enig middel waardoor ik die welverdiende straf kan ontgaan? Waardoor ik wederom tot genade kan komen? Dit is een vraag, gemeente, vanuit de bevinding. Van een zondaar die geleerd heeft de inhoud van zondag 2 en 3 en 4. Waaruit kent gij uw ellende? En dan gaat het niet over de diepte en over de mate. Dat zal bij iedereen weer verschillend zijn. Maar ieder van Gods kinderen kent iets van de kennis van de ellende. En dat heeft deze persoon geleerd die deze vraag vanuit de nood stelt. Is er nog enig middel? Kan het nog? Is er een betaalmiddel voor wat ik kapot gemaakt heb? Is er een middel waardoor ik toegang krijg tot het koninkrijk der hemelen? Aan de hand van twee gedachten willen wij dat samen gaan lezen vanuit de catechismus, deze vier vragen. De eerste vraag, de eerste gedachte is dat het middel wordt aangezocht, gezocht. Ik bedoel, wordt afgewezen, want hij zoekt het, maar het wordt afgewezen. In verschillende vragen en antwoorden wordt dat gedaan. Kunnen wij door onszelf betalen? Afgewezen. Kan er ergens een enkel, een bloot schepsel zijn dat voor ons betaalt? Afgewezen. En dan in de laatste vraag wordt het middel aangewezen. Wat moeten wij dan voor een middelaar en een verlosser zoeken? Dus de vraag, is er nog enig middel? Dat middel wordt afgewezen en dat middel wordt aangewezen. Misschien, gemeente, valt het ons tegen. Nu we begonnen zijn aan het tweede deel van de catechismus, aan het stuk van de verlossing, zoals dat heet, dat de catechismusopstellers niet bij de verlossing beginnen, maar dat het weer gaat over straf. Dat het gaat over tijdelijke, over eeuwige straf. Daar beginnen de opstellers mee in dit tweede stuk. Ook in het stuk van de verlossing gaat het dus toch weer om de zonde. En om de straf op de zonde. En er wordt nog helemaal niet over de middelaar, over Christus gesproken. Niet dat de catechismus daar niet over wil spreken. Natuurlijk, er is maar één naam onder de hemel gegeven tot zaligheid. Maar de catechismus laat ons zien, gemeente, dat daar plaats voor moet komen. Dat daar een toeleidende weg naar Christus toe is. En daar zitten we eigenlijk nog middenin. En om daar nou plaats voor te maken, hebben de catechismusopstellers in hun wijsheid, in hun door God verlichte geest gezien, dat een zondaar met de deugden van God in aanraking wordt gebracht. Dat wil zeggen met Gods eigenschappen, met name met de eigenschap van Gods gerechtigheid. God wil, zo zegt het antwoord, dat aan zijn gerechtigheid genoeg geschieden. We worden met God geconfronteerd op de weg naar de verlossing toe. En dat is in eerste instantie ook nog een onbekende God. Er wordt nog geen naam genoemd, er wordt geen verlosser aangewezen. Een zondaar krijgt, als de Heere door zijn geest in het hart gaat werken, met God te doen. Hij kent de onderscheiden drie personen niet, Vader, Zoon of Heilige Geest. Nee, hij krijgt met God te doen en met zijn deugden. Gezondigd tegen God. En zo'n zondaar die met God te maken krijgt, die gaat die voor hem zo onbekende God dan wel aanroepen. Vanuit de verlegenheid, zoals dat hier in zondag 5 ons wordt aangereikt. Heren, ik wil zalig worden, maar ik weet niet hoe het moet. Heren, ik wil bekeerd worden, maar hoe krijg ik daar deel aan? Ik heb zoveel geprobeerd, maar mijn geest krijgt geen rust. Allerlei dingen gedaan die ik moest doen. Zoals Luther bijvoorbeeld dat gedaan heeft. Toen hij als mens op zoek ging naar God en allerlei beweegoffers wilde brengen vanuit zijn rooms-katholieke eigen gerechtigheid. En dat op zo'n manier deed, zo streng zichzelf aanpakte dat zijn medemonniken nog eens bang waren dat Luther zichzelf dood zou vasten en dood zou slaan. Hij heeft alles gedaan wat een mens maar kan doen en rust nog vrede werd gevonden om zijn zonden in zijn beenderen dag en nacht. Is er enig middel? Daar hoor je een vermoeide zondaar die van alles aan het proberen is. En de Heere tevreden wil stellen. En zichzelf wil bekeren en zichzelf wil veranderen. En een gedaante en een gestalte van God wil opbouwen, maar het breekt hem bij de handen af. Hij krijgt er geen rust in, hij krijgt geen vrede in zijn hart. En vandaar dat deze vragen iets laten zien van die onrust in het hart van een ontdekte zondaar die gaat proberen om vrede met God te zoeken, om te onderhandelen ook met God. Dat zit zo in deze vragen besloten. Kunnen wij door onszelf betalen, zo wordt er dan gevraagd. En het antwoord is heel duidelijk. In geenerlei wijze. Maar wij maken de schuld ook nog dagelijks meerder. Ook als een mens aan het proberen is om goed te leven en om van allerlei verbeteringen aan te brengen in zijn leven en om allerlei dingen uit te zuiveren in zijn leven, dan nog wordt de schuld dagelijks groter. En dat is niet alleen subjectief gesproken zo, niet alleen in de beleving dat het ondervonden wordt. Dat zal zeker zo'n ontdekte ziel gaan ervaren, dat wat hij ook doet en wat hij ook probeert en wat hij ook denkt, je kunt alleen maar zondigen. Want als je een bevatting krijgt van wie God is, we hoorden dat vanochtend uit het leven van Simon, als de Heere die zich door zijn woord en door zijn geest als de almachtige en als de alwetende, als de heilige God openbaart, dan is de vrucht daarvan dat een mens zichzelf gaat leren kennen als een nietig en als een zondig mens. En zo'n mens die gaat dan zoeken naar betaalmiddelen, maar hij vindt er geen. Hij maakt de schuld alleen maar meerder. En zoals gezegd, gemeente, dat is niet alleen subjectief zo, dat is niet alleen in de beleving zo van zo'n ontdekte zondaar, maar dat is ook objectief zo. Ook al heb jij er helemaal geen last van. Ook al voelt u helemaal geen schuld en ook al beseft u niet dat u dat elke dag weer doet, maar het is objectief zo voor God dat elke dag dat u leeft, elke dag dat jij bestaat, dan wordt die schuld, die berg, die wordt alleen maar groter. Wij maken de schuld alleen maar meer. En hoe hoog is die berg? Als je dat eens probeert na te gaan, wat voor soorten van zonde, wat voor soorten van schuld dat er is in uw, in mijn, in jouw leven. Dat zijn de zonden die iedereen kan zien, de in het oog lopende zonden. Dat je wel eens vloekt misschien. Dat je ongehoorzaam bent. Dat je naar de kroeg gaat. Dat je weet ik veel wat uithaalt. Waarvan je weet dit is zonde. Maar er zijn natuurlijk ook zonden die je stiekem doet. Waarvan niemand dat kan zien. Er zijn zonden die je actief doet. In het bedrijven van zonde, zoals we dat noemen. Maar er zijn ook zonden die je doet door nalatigheid. Dingen die je wel had moeten doen, maar die je niet doet, die je nalaat. Wij gaan zondigen zodra we beginnen te leven. Dat zal niet direct zo gezien worden. Maar wij leven natuurlijk als mensen buiten het paradijs, buiten het koninkrijk. Dan zijn we dus al een doelmisser. Er zijn aangeboren zonden. Als kinderen wat groter worden, komen daar de dadelijke zonden bij. De zonden van onze jonkheid, van de puberteit. De zonden wanneer je ouder wordt. In je leven, in je lichaam, met allerlei veranderingen, zoveel soorten van zonden, nieuwe zonden gaat doen. Zonden van het ouder worden. Zonden die je tegen jezelf doet, zonden die je tegen je naaste doet. Zonde als man, als vrouw, als kind, als vader, als moeder. Zonde in je bedrijf, in je werk. Zonde als ambtsdrager. Allerlei soorten van zonde, de bewuste zonde. Die je echt bewust tegen beter weten in doet. Dat als je iets doet dat je weet, God heeft gezegd, gij zult niet. En ik doe het toch. Maar ook die onbewuste zonden, waarvan je eigenlijk niet eens weet dat het zonden zijn. De dingen die heel verborgen kunnen liggen in je hart. De dingen die je bijvoorbeeld in je dromen droomt. In je slaap. De dingen die je uit gewoonte doet. Waar je nauwelijks over nadenkt. Nou, en zo kunnen we nog wel eens even doorgaan, gemeente, met allerlei soorten van zonden. Die elke dag zich maar opstapelen. Of je het nou beseft of niet, of je er nou last van hebt of niet, maar wij maken de schuld dagelijks groter. En hoe hoog is die berg? Jongen of meisje, als jij 8 jaar bent nu, dan is die berg groter. Dan heb je meer gezondigd dan toen je 7 was. En als u 40 bent, heb je nog veel meer schuld en is die berg nog veel hoger dan toen je 30 was. En hoe hoog is die schuldenberg als we 80 geworden zijn? Een hemelhoge schuld. En er gaat nooit één zonde af. Stel dat wij, kan niet, maar stel dat wij vanaf nu, vanaf vandaag, vanaf dit ogenblik zondeloos kunnen leven. Nogmaals, het kan niet. Maar stel dat je tot bekering komt en dat bekering betekent dat je vanaf nu zondeloos gaat leven. Maar dan ligt er altijd nog die schuld uit het verleden. En die is niet weg. En die kunnen wij ook niet betalen. Hij kan die prijs der zielen, dat rantsoen aan God in tijd nog eeuwigheid voldoen. Daar is geen enkel middel. We kunnen niet door onszelf en ook niet door een ander betalen. Dat maakt het catechismus duidelijk op grond van het woord. Bijvoorbeeld in de tijd van Mozes. In het volk van Israël in de woestijn dat aan het murmureren was. Dat grote zonden deed. En op een bepaald moment wilde God, althans zo maakte hij dat aan Mozes bekend, dat volk gaan verdelgen. En wilde uit Mozes een nieuw volk gaan bouwen. En Mozes die had zoveel hart en zoveel liefde voor dat volk. Hij zei, Heere, delg mij maar uit uw boek. Laat mij dan die plaats maar innemen. Straf die zonde maar aan mij. En de Heere wees dat af. Net zo goed als David voor Absalom. En die meest aangrijpende rouwklacht die wij in de Bijbel aantreffen. Absalom. Absalom, mijn zoon Absalom, och... dat ik voor u gestorven ware. Maar hij kon de schuld van Absalom niet betalen. Geen mens, geen schepsel kan deze prijs aan God voldoen. En zo zie je, gemeente, dat in deze zondag, in deze fase van het geestelijke leven, dat een mens zijn hand gaat ophouden. Als hij inderdaad met Gods gerechtigheid te maken krijgt en hij ziet dat die gerechtigheid genoegdoening eist, dat we moeten betalen. Deze man of vrouw in de catechismus gaat zijn hand ophouden. Dat is al iets gelukkigs. Als een mens dat gaat erkennen, dat hij zelf geen middel heeft, dat hij het zelf niet kan betalen, dat je failliet bent, dat is natuurlijk vreselijk. Om dat te moeten leren, om dat te moeten beleven. Ik ben geestelijk failliet, ik kan mezelf niet bevrijden, ik heb geen penning om mee te betalen. Hij gaat zijn hand ophouden, maar nog niet bij God. Hij gaat eerst nog om zich heen zoeken. Is er dan enig bloot en enkel schepsel dat voor ons kan betalen? En hoe dat wordt afgewezen. God... die staat dat niet toe. Dat een ander schepsel dan een mens betaalt voor de schuld die de mens heeft gemaakt. In een kort begrip wordt er nog gesproken over de engelen. Kunnen de engelen voor ons niet betalen? Nee, dat kan niet. Kunnen de dieren voor ons niet betalen? Nee, ook die dieren uit het Oude Testament konden dat niet. Het bloed van stieren en bokken, dat kan de zonde niet wegnemen. Dat was alleen maar een voorafschaduwing van het bloed dat straks in het Nieuwe Testament zou worden geplengd. Het bloed van Christus. Maar daar is de catechismus nog niet. Maar dat bloed van de stieren en de bokken en van de lammeren en van al die andere offers, die stromen bloed, die konden al die zonden niet wegnemen. Dat was slechts een prediking, dat was slechts een voorafschaduwing van het bloed van de Zoon van God. En zo wordt de deur, gemeente, dus dicht gedaan. Je kunt zelf niet betalen. Ondanks al je vroomheid, ondanks al je kerkgang, ondanks al je werkheiligheid. Het brengt je geen streepje dichter bij God. Er gaat geen zonde van die zondeberg af. Anderen kunnen het ook niet. En gemeente, dat is een heel noodzakelijke les om dat te leren. Want wat de catechismus ons hier laat zien, op grond van de schrift, dat de Heere de mens gaat verlossen van zijn werkheiligheid. Die oeroude zonde, die in elke tijd in een nieuw jasje een nieuwe dwaling met zich meebrengt. Noem het het Farizeese zuurdeesem. Of het Roomse zuurdeesem, of het Arminiaanse zuurdeesem. Maar de dwaling is altijd weer dezelfde. Dat de mens een meewerker van God wil zijn. Dat hij zelf nog wat wil aandragen. Dat hij zelf nog betaalmiddelen aan de Heere aanbiedt. Terwijl de Heere in deze fase van het geestelijke leven en ook later natuurlijk nog weer je er alleen maar van wil overtuigen dat je geen meewerker bent, maar een tegenwerker. En dat elk betaalmiddel dat van onze kant komt, per definitie wordt afgewezen. En hier wordt een mens in beginsel zeg ik erbij, verlost van die werkheiligheid, van alles wat hij aan wil dragen, ook van zijn ervaringen, ook van zijn bevindingen. Ik zeg niet dat je die bevindingen kwijt moet raken, maar wel dat je de grond eruit moet verliezen. En van je tranen, en van je gebeden, en van alles wat je zo hebt beleefd en hebt ervaren. De grond gaat eruit. Ik kan niet op mijn emoties, op mijn ervaringen leunen en steunen, dat je denkt, nou, ik heb dat toch meegemaakt en daar ben ik geen vreemdeling van. En die psalm die is mij zo dierbaar, en dat je op grond daarvan meent, nu ben ik ook een kind van God. Dat wordt door de Heere afgewezen. Daar moet de grond uit. En dat is eigenlijk al een soort van verlossing. Dat voelt niet als een verlossing, maar eigenlijk is dit al wel iets wat bij de verlossing hoort. Als je verlost mag worden in beginsel, verlost mag worden van je eigen gerechtigheid. Als je dat begint te verstaan, niet het offer dat ik breng en niet de tranen die ik pleng. Schoon ik ganse nachten ween, die kunnen niet redden. Dat is een noodzakelijke les, gemeente. Een pijnlijke les zeker, maar een noodzakelijke les. Om verlost te worden van je eigen betaalmiddelen. Omdat er op die manier ook plaats komt voor dat ene geldige betaalmiddel dat God heeft aangewezen. Dat in Gods oog behagelijk is. Dat door Hem is goedgekeurd. Dat door Hem ook aanvaard wordt. En dat wordt hier in deze zondag van de catechismus langzaam maar zeker voorbereid. Er wordt zo plaats gemaakt voor dat enige middel dat door God wordt goedgekeurd. En dat is het tweede. Dat betaalmiddel, dat wordt ook aangewezen. De catechismus heeft in deze zondag dus al heel veel gezegd. Hij heeft gewezen op Gods gerechtigheid. Er moet aan Gods gerechtigheid genoeg gedaan worden. God is volstrekt rechtvaardig. Hij is eerlijk. En zoals een rechter op grond van het recht moet spreken. Een rechter die kan niet op grond van zijn emoties spreken. Een rechter die kan natuurlijk als persoon, als mens wel eens medelijden hebben met die man of die vrouw of die jongen of dat meisje dat voor hem staat. Iemand heeft iets gedaan, hij heeft een misdrijf gepleegd, maar hij heeft er zoveel berouw van. Hij heeft er zoveel spijt van. En hij huilt tranen met tuiten en hij is verbroken. En dan staat hij daar voor die rechter. En die rechter die kan persoonlijk vervuld zijn met medelijden. Maar hij kan natuurlijk niet zeggen, nou omdat jij zo berouw hebt, en omdat je nu zo huilt en omdat je zoveel spijt hebt, nou mag je vrij. Ik laat je los. Omdat jij berouw hebt. Dat zou onrechtvaardig zijn. Zeker naar de mensen toe tegen wie dat misdrijf gepleegd is. Stel dat je, laat ik dan een heel ernstig misdrijf noemen, stel dat je kind vermoord wordt. En die moordenaar die heeft berouw. En die vraagt om vergeving. Stel dat de rechter nou zou zeggen, dat is dan goed. Je mag vrij. Dat zou je als ouder, als mens die zo door zo'n persoon in het verdriet gestort is, dat zou toch verschrikkelijk zijn. Er is geen recht gedaan. Er moet recht geschieden. Nou, zo is het met de hemelse rechter ook. God wil dat aan zijn gerechtigheid genoeg geschieden. God is een bewogen God. God is een liefdevolle God, maar God is ook een rechtvaardige God. Die op grond van het recht moet spreken. De ziel die zondigt, die zal sterven. En dat wordt hier onderstreept. Gods gerechtigheid, daar moet genoeg aan gedaan worden. Nou, er is op allerhande manieren geprobeerd om aan die gerechtigheid te voldoen, om de rechter tevreden te stellen. En het is allemaal afgewezen. Elk betaalmiddel, afgewezen. Maar één ding heeft de catechismus op grond van het woord niet gezegd. Wat heeft de catechismus nou niet gezegd? Ook als het afgewezen wordt, al die betaalmiddelen. Nou, dat het onmogelijk is. Dat wordt niet gezegd. Er worden wat dingen afgewezen, maar er wordt niet gezegd, het is totaal onmogelijk. En dat ligt in die paar woordjes die dan in antwoord 12 worden gezegd. In het slot. Daarom moeten wij aan haar, dat wil zeggen aan de rechtvaardigheid van God, of door onszelf, of door een ander, volkomenlijk betalen. En het ligt dan in die woordjes, of door een ander. Of door een ander. En er wordt natuurlijk wel eerst om ons heen gekeken, naar andere schepselen, of naar engelen, of naar dieren, of naar mensen. Maar als je dat nou eens met een hoofdletter schrijft, en dan komen we bij antwoord 16 natuurlijk. Of door een ander. En daar ligt eigenlijk het hart van het christelijke geloof van de schriften ligt hierin verklaard. Dat is nou echt de kern van datgene wat de christelijke kerk gelooft. In allerlei andere soorten geloven komen die woordjes niet voor. He, daar wordt natuurlijk ook gesproken over zonde, over gebreken, over vernieuwing, over herstel. Dat is bij de moslims zo, dat is bij de hindoes zo, dat is bij de boeddhisten zo. Maar daar wordt alleen maar gesproken over onszelf. Wij moeten zelf, door al die plichten. Moslims hebben 5 plichten. In ieder geval, en die 5 gebeden, en ze moeten zoveel doen. En de boeddhisten moeten door meditatie en door goed zijn voor andere mensen zichzelf tot een hoger plan weten te verheffen. Maar de leer van de schriften, het evangelie van God, dat is dat hij de mogelijkheid heeft gegeven dat ook een ander voor ons betaalt. Dat wil zeggen de plaatsvervanging. Dat is het hart van de schrift. Dat is de kern van het christelijk geloof. Een ander mag betalen. Daar rust nou heel de dienst van de verzoening in het Oude Testament op. Door op die woordjes. Dat er God een mogelijkheid heeft gegeven. Dat er een ander in onze plaats gaat betalen. En het is aan deze woordjes, gemeente, waar een bekommerde ziel zich aan vastgrijpt. Al heeft u nog helemaal geen zicht op die ander. Al weet hij helemaal niets van het bloed van Christus. Al weet hij helemaal niets van de vraag hoe hij daar nou deel aan krijgt. Maar dit kan toch al enige verlichting geven. En zoals we dat ook vanochtend bij Petrus zagen. Die dan wel als een zondig mens zich leerde kennen en als een rechteloos mens, maar toch aan het juiste adres terecht kwam. En zo kan het zijn, gemeente, in deze fase, dat deze woordjes een mens toch enige hoop gaan geven. Dat er nog een mogelijkheid is, dat het nog kan. Dat het niet buiten hoop is. Maar zoals we dat in Hosea lezen, dat er een deur der hoop is geopend in het dal Achor. Het dal Achor, dat is het dal waar Achan de dief gestenigd is. Waar het recht gehandhaafd werd. Hosea zegt, er is een deur der hoop in dat dal van Achor. Want God staat er toe dat een ander voor ons mag betalen. En al is hij daar nog in beginsel blind voor, maar hier ligt al enige ruimte. Hier ligt al een, voor zo'n bekommerde ziel, een haakje waar je eigen aan vastgrijpt. Dat hem moed geeft. Om al ligt hij dan gekneld in de banden van de dood en de angsten der hel, om toch te roepen. Och Heere, och wie het mijn ziel door u gered. Dat lazen we ook in Job 9. Waarin Job ook voor zijn rechter werd geplaatst. Waarin hij aan het einde kwam met zichzelf. Maar waarin hij toch zegt, ik zal mijn rechter om genade bidden. Hij wist niet hoe. Want hij heeft het over die scheidsman die op ons beiden de handen kan leggen. Een scheidsman, een middelaar die zowel de hand op Job kan leggen als de hand op God kan leggen. Die deel heeft aan de natuur van Job, aan de menselijke natuur, maar die ook de deel heeft aan de goddelijke natuur. Job zegt, is er zo'n scheidsman? Is er zo'n middel waardoor ik die straf kan ontgaan, waardoor ik weer met God verzoend kan worden? En daar gaat dat laatste antwoord over spreken. Wat voor een middelaar en verlosser moeten wij dan zoeken? Zulk één die een waarachtig en rechtvaardig mens is, en nochtans ook sterker dan alle schepselen, dat is die ook tegelijk waarachtig God is. Dat is die scheidsman waar Job het over heeft. Hij legt de hand op die waarachtige mens. En hij legt ook de hand op de waarachtige God. Hij kan deel hebben aan die beide naturen. Hij kan zo'n verbinding vormen tussen de goddelijke en de menselijke natuur. Zodat die zondige, verdorven mens weer in gemeenschap kan komen met de goddelijke, met de vaderlijke natuur. En dan mag het ons gemeente wel opvallen dat de catechismus hier nog wel in een soort geheimtaal spreekt. Ik zei in het begin van de preek al, de naam van Christus klinkt nog niet. En dat is niet omdat de catechismus niet van Christus wil spreken, omdat het die naam niet wil noemen. Want natuurlijk, er is maar één naam onder de hemel gegeven. Maar hier wordt aangesloten bij het bevattingsvermogen van een bekommerde, van een zoekende ziel. Die dus met God te doen krijgt, die tegen God gezondigd heeft. Niet weet van een drieëne God, ja wel met zijn verstand natuurlijk. Maar in de bevinding, dan is dat allemaal nog zo duister. En we zien iets dergelijks gemeente ook in de christenreis. Ik denk dat ik het wel eens meer heb aangehaald, in ieder geval in de intredepreek, in het lijden tot Jezus. Daar zijn natuurlijk ook verschillende fasen in aan te brengen, daar zijn allerlei onderscheidingen, daar is een bevattingsvermogen. Nou, Bunyan laat dat ook zien in de christenreis, als christen die in de stad Verderf woont en die met dat pak met zonden op zijn rug aan het zuchten is en aan het zoeken is, en dan komt die evangelist tegen. En evangelist, die dienaar van het woord, die spreekt dan christen aan en die zegt, wat sta je hier nou? Waarom blijf je hier staan? Als je nou weet dat die stad verdorven wordt, als je nou zucht onder die last, waarom vlucht je dan niet weg? En christen die roept uit in bijna wanhoop en in groot verdriet, maar waar moet ik dan heen? Ik weet niet waar ik naartoe moet. Hij wil wel weg, maar hij weet niet waar hij naartoe moet. En dat is ook de beleving van een zondaar die in deze fase van het geestelijke leven in zondag 5 wel een bevatting heeft dat hij weg moet. Hij kan niet in de stad Verderf blijven, hij moet vluchten, hij kan niet in die zonde blijven. Hij zucht onder die zonde. Hij zoekt naar een middel. Hoe kan ik rechtvaardig verschijnen voor God? Maar hij ziet het niet. En zo'n bekommerde, zo'n zoekende ziel, ja, zijn hart brandt als het gaat over Christus en zijn hart gaat naar hem uit, maar hij kent hem niet, hij ziet hem niet. Hoe krijg ik er deel aan? En dan antwoordt evangelist, zie je dan die poort daar in de verte? En christen die moet zeggen, nee, ik zie hem niet. Maar zie je dan dat lichtje daar in de verte? Heel aarzelend zegt christen dan, ik geloof het wel. Nou ga daar naartoe, zo zegt de evangelist. Nou, er is wel kritiek geuit op dit advies dat evangelist aan christen geeft, dat Bunyan dus geeft aan zoekende zielen. Bijvoorbeeld door de grote prediker Spurgeon. Die is daar niet mee eens dat dit in de christenrij staat. Hij zegt, evangelist had direct naar het kruis moeten wijzen. He, zoals Paulus dat deed. Dus bij de stokbewaarder. Gelooft in de Heer Jezus Christus en gij zult zalig worden. Maar wat Bunyan hier doet, dat is heel bijbels. Net zoals het heel bijbels is wat de catechismus doet. In het stuk der verlossing plaats maken voor het werk, voor de persoon van Christus. En Bunyan die sluit in de christenreis, evangelist die sluit in de christenreis aan bij de bevatting van het geestelijke leven van Christen. Hij kan nog niet zo ver zien. Dat oog dat is nog zo verduisterd. Als hij nou had gezegd, zie je dat kruis, dan had Christen moeten zeggen, ik zie het niet. Je kunt het met je verstand weten dat er een kruis is. Je kunt het met je verstand weten dat het bloed der verzoening er is. Maar hoe krijg ik er deel aan? Dat is eigenlijk de strijd. Dat is de zoekende ziel die dit beleeft. En je kunt bij wijze van spreken naast Christus lopen, zoals de Emmausgangers. En je kunt je hart voelen branden. Als er over hem gesproken wordt. En dat je het toch niet ziet. Dat je ogen gehouden worden. Dat ze hem niet zien. Dat je nog zo blind bent voor hem. Omdat je nog zo om je heen kijkt. Dat je nog met allerlei betaalmiddelen bezig bent. Heel bijbels. Laat Bunyan en laat de catechismus zien. Dat er een toeleidende weg is. Dat er een plaatsmakend werk van de Heilige Geest nodig is. En gemeente, zijn dit nou geluiden die wij kennen? Zijn dit nou bevindingen, ervaringen waar je geen vreemdeling van bent? Misschien zijn er wel nu die dit begrijpen, die dit gaan leren verstaan. En die ook weten dat ze in de stad verderf wonen. Die ook weten dat ze daar vandaan moeten. En die ook zoeken om vergeving te ontvangen. Maar hoe krijg ik het deel aan? Hoe kan dat nou mijn eigendom worden? Hoe kan ik nou ook deel krijgen aan dat bloed van Christus? Want hoort daar vaak een tijd van bekommernis bij. Ik ben bekommerd vanwege mijn zonde, zegt David. Wat hoort daar een tijd van zoeken bij? Van afgesneden worden van al die gronden die je zoekt. Maar dat je gewezen moet worden op die ander. Met een hoofdletter. De catechismus gaat daar natuurlijk uitgebreid over spreken. Ook in de zondagen die hierna volgen. Hier wordt slechts even aangewezen dat er zo'n middelaar is. En hoe danig dat die middelaar moet zijn. Hij moet een waarachtig en een rechtvaardig mens zijn. Dat wordt allemaal uitgewerkt in die zondagen die hierop volgen. Hij moet ook tegelijkertijd sterker zijn dan alle schepselen. Dat is, hij moet waarachtig God zijn. Maar hier is het nog niet zo ver. Hier is een mens op die toeleidende weg. Weet hij dat hij op de toeleidende weg is? Nee, dat weet hij niet. Dat er een toeleidende weg is, dat is zeker. Maar je weet het niet. Want God wil ook niet dat een mens dat weet. Stel nou dat een mens dat zou kunnen weten. Ik ben op de toeleidende weg naar Christus. Kijk, de uitdrukking toeleidende weg, dat houdt per definitie in dat zo iemand op die weg natuurlijk niet kan omkomen. Iemand die op de toeleidende weg is naar Christus, die daar gebracht wordt door God, die kan daar nooit meer omkomen. Anders is het de toeleidende weg niet. Die weg die leidt altijd naar Christus. Natuurlijk zijn er ook andere wegen die wel heel veel op de toeleidende weg lijken. Er zijn wel meer mensen natuurlijk in de Bijbel die dit soort vragen stellen. Wat moet ik doen om zalig te worden? De rijke jongeling, goede meester, wat moet ik doen om zalig te worden? Die kende bepaalde dingen die hier in deze zondag worden geformuleerd ook echt wel. En het was ook nog een bevindelijke zaak ook. Hij was emotioneel, hij was bedroefd toen hij wegging. Het was niet alleen maar verstandelijk iets. Nee, hij kende er iets van. Maar wij noemen dat het nabijkomende werk. En het nabijkomende werk, dat loopt niet op de toeleidende weg. Het lijkt er wel op, maar het is niet de toeleidende weg. Maar de Heere wil ook helemaal niet dat wij weten dat we op een toeleidende weg lopen. Want die toeleidende weg op zich, als je dat zou weten, nou, ik ben gelukkig op de toeleidende weg, dan zou een mens misschien daarop gaan rusten. Ik ben in ieder geval op de goede weg. Ik ken Christus nog niet, ik ben nog niet in de Vrijstad, maar ik ben wel op die weg naar de Vrijstad. Nou, zoals ik al zei, gemeente, bij God vandaan kan een mens op de toeleidende weg nooit omkomen. Want wat hij begint, dat voleindigt hij. Maar voor de gewaarwording van de mens zelf is er ook op de toeleidende weg geen vrede. Dat wil God ook helemaal niet, dat we vrede vinden en rust vinden op de toeleidende weg. Want de weg naar de Vrijstad, jonge mensen, dat was tot zoals het in het Oude Testament was, dat was de weg die afgelegd werd door iemand die een ander had gedood. En de bloedwreker zat hem op de hielen. Die het bloed mocht wreken van degene die door die ander per ongeluk was gedood. Nou, stel dat die bloedwreker hem zou inhalen op de weg naar de Vrijstad, dan kon die man of die vrouw niet zeggen: ja, maar ho, ik ben op de toeleidende weg, ik ben op de weg naar de Vrijstad. Alleen in de stad, daar was veiligheid. Net zo goed als een mens die in de buurt van de ark was, de ark van Noach, niet kon zeggen: ja, maar nou ben ik toch in de buurt van die ark. En je kon er hebben ingekeken, je kon er rondjes om hebben gelopen. Maar dat gaf geen redding. In de ark. In de Vrijstad. In Christus. Alleen daar is vrede. En die weg naar Christus toe, nogmaals, bij God vandaan is die weg zeker. Maar dat weet je zelf niet. Daar heb je geen zicht op, daar heb je geen vrede in. Er is pas vrede, er is pas rust op het moment dat ik door een openbaring van Christus aan mijn hart, die middelaar en die verlosser, ook aan mijn hart krijg toegepast. Want alleen Hij kan die prijs der zielen en dat rantsoen aan God voldoen. Zijn bloed en zijn gerechtigheid, die zijn de losprijs en anders geen. Daarmee alleen kan ik voor God bestaan wanneer hemel en aarde zullen vergaan. En laat uw gemeente daarom nooit de handen opleggen. Alleen op grond van werkzaamheden. Het is gelukkig dat er werkzaamheden zijn. Die werkzaamheden die moeten gekend worden. Die kent deze zondaar ook. En dat is gelukkig natuurlijk dat een mens werkzaamheden krijgt ook met die ander. En dat je ziet dat het buiten je ligt. En dat je ziet dat er een ander voor je moet betalen. Maar alleen met die werkzaamheden, daar is geen rust, daar is geen vrede in. Ik moet in Christus zijn. In zijn bloed geborgen worden. Achter hem leren schuilen. Hij moet mijn deel worden. Het is hier een uitwerking van wat de catechismus begonnen is te zeggen in zondag 1. Wat is nou je enige troost in leven en in sterven? Dat ik niet mijn, maar mijn getrouwe zaligmakers Jezus Christus eigen ben. En daar moet het naartoe. En deze zondag is niet anders dan een voorbereiding op die enige troost. Maar zondag 1, dat blijft als een koepel staan boven de hele catechismus. Daar wil de Heere een mens hebben. En dat gaat natuurlijk gefaseerd. Dat gaat, de mensen zeiden vroeger, allengskens. De zon des heils, zo zegt de lofzang van Zacharias, die gaat aan de kimmen staan. Ik heb het tijdens de kerst geloof ik ook gezegd. Die gaat niet direct op 12 uur, maar die begint aan de kimmen, aan de horizon. Er begint iets van de dageraad te gloren. Dat zien we hier in zondag 5. Het is niet helemaal duister meer. Maar iets van het licht dat begint zich aan de horizon af te tekenen. Wat voor een middelaar en voor een verlosser moet ik dan zoeken? Dan gaat die zon er eindelijk omhoog kijken. Dan houdt hij de handen eindelijk op bij de Heere. En naar de bevatting van het geestelijk vermogen van zo'n mens gaat de Heere dat dan ook verkondigen, openbaren en verklaren. Net zoals wij dat doen ook met onze eigen kinderen. Een moeder die zal haar zuigeling natuurlijk nooit een bord hutspot voorzetten. Dat kan zo'n kind helemaal niet aan. Nee, die moet melk hebben. Met de meest eenvoudige voeding moet het gevoed worden. En zo is het ook met geestelijke zuigelingen die hier in zondag 5 ons worden geschetst. Dat gaat beetje bij beetje, stapje voor stapje. Hapje voor hapje, zoals een moeder dat ook doet met haar kind. Als het kind dan een beetje vaste voedsel gaat krijgen en als het dan zelf een beetje zou kunnen gaan eten, dan zet zo'n moeder ook niet dat bord zomaar op die kinderstoel neer. Dat kind dat gaat er met zijn handjes in grijpen, dat gooit dat bord op de grond, dat maakt er een bende van heel dat eten. Nee, dat moet gevoed worden. Hapje voor hapje gaat die moeder dat kind voeden. En zo zien we hoe hier ook in zondag 5 dat de Heere dat kleine, dat zwakke gaat voeden. Naar de mate van de bevatting. Naar de mate dat hij kan verstaan. Maar die kleine hapjes en die onvervalste, die redelijke melkgemeente, die maken wel begeerig naar meer. Hier eindigt het niet. En je zondaar die gaat verstaan dat er een ander is, door God aangewezen, door God goedgekeurd, die gaat verder vragen. Wat doet hij dan? En wie is hij dan? Hoe kan ik hem leren kennen dan? Het smaakt naar meer, het is, maakt begeerig naar meer. En dan is het alles nog zo onvolkomen. En dan is het alles nog zo wankel. En dan drijf je vaak op je gevoel en dan ben je een baren der zee gelijk. En al is alles nog zo onvast en ben je het zo weer kwijt. En ook als je iets van de mogelijkheid hebt gezien in deze woordjes, dat God toestaat dat een ander mag betalen. En ook al krijg je wel eens een bevatting van de goedheid van God. En ook al ga je wel eens met blijdschap misschien de kerk uit, omdat die psalm gezongen werd die je hart zo raakte. Maar je bent ook zo weer kwijt. De Heere werkt er naartoe dat een mens rust vindt aan de voeten van het kruis en mag zien op de gekruisigde. Maar hier komt er al enig zicht. Hier wordt de weg al gewezen. Naar dat lichtje daar in de verte. Daar waar die enge poort is, met daarachter het kruis. Dus, op die manier wordt des Heren volk geleid. Amen. Laten wij nog danken en bidden. Heere, wilt u geven dat wij ook door deze zondag, zowel de dienst van vanochtend als deze middag, een bevatting krijgen van uw barmhartigheid, van uw rechtvaardigheid en hoe die twee bij elkaar kunnen komen. Dat de vrede met een kus van het recht wordt gegroet. Dat we ook die vraag gaan leren stellen, is er nog enig middel waardoor ik die welverdiende straf kan ontgaan, wederom tot genade kan komen? En wilt u zelf het antwoord in de ziel dan geven, Heere? Dat wat hier in nevelen toch wordt aangewezen. En wilt u dan, Heere, versterken wat u gewrocht hebt, als er bekommerde zielen, zoekende harten in deze zondag worden meegenomen en toegeroepen worden: gij die God zoekt in uw zielsverdriet, houd aan en grijp moed, uw hart zal vrolijk leven. Nooddruftigen veracht Gods goedheid niet, want nooit zal hij zijn gevangenen begeven. En Heere, laat die zon des heils dan ook op mogen gaan in de harten, dat het licht van uw vriendelijke aangezicht mag schijnen, dat die middelaar der schriften, die middelaar Gods der mens en der mensen, mag worden geopenbaard aan ons hart. Wat zou het een wonder zijn, Heere, als we zo vandaag zondaren tot Jezus hebben mogen leiden, die in de bevatting die ze kunnen hebben iets hebben mogen zien van de ongenoegzaamheid van de eigen middelen, maar toch een brandend hart hebben, omdat het ging over hem, omdat zijn naam toch is genoemd. En al is hij in veel opzichten nog zo verborgen, maar dat er toch dat koord onder ons leven ligt waarmee gij trekt. Wilt u dat werken, Heere? Wilt u ons deze verdere dag gedenken, bewaren voor de zonde en ook de week die we begonnen zijn? Wilt u helpen bij al het werk dat gebeuren mag? De gezinnen, de vaders en de moeders, ook in de maatschappij, de kinderen die weer naar school mogen. Wilt u en ieder die in het onderwijs werkzaam is ook helpen? De onderwijzers, onderwijzeressen, de docenten, al het onderwijsondersteunend personeel. Heren, wil ook dat middel gebruiken om onze kinderen toch wijs te maken tot zaligheid. Wilt u aan ons in het ambtelijke leven gedenken, bij de catechisaties, de bezoeken, de kerkraad die nog bij elkaar komt, allerlei dingen die gedaan mogen en moeten worden. Bewaar ons allen voor de zonde en ook voor een onverwachte en onverzoende dood. En breng ons ook op uw tijd volgende week weer bijeen. Gedenk ons zo in uw gunst, Heere. Vergeef genadig al het onvolkomene. We zijn inderdaad maar onnutte dienstknechten. We kennen ten dele, profeteren ten dele. Maar wilt u het door uw geest heiligen en volmaken? Hoor onze gebeden om Jezus wil. Amen. Psalm 42, vers 5 willen wij tot slot zingen. Maar de Heere zal uitkomst geven. Hij die staag zijn gunst gebiedt. Ik zal in dit vertrouwen leven en dat melden in mijn lied. Dat is het vijfde van Psalm 42. Ontvang met biddende harten de zegen des Heren. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.